Als kern voor onze overdenking nemen wij het 14e vers van Exodus 32. Toen berouwde het den Heere over het kwaad, het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. Gemeente, we hoorden in de voorbereiding hoe erg het wel niet was. Zo snel van de Heere afgeweken. Zoveel plechtig beloofd. En zo weinig, niets, nagekomen. Ze veranderden hun God, de Heere, in de gedaante van een os die gras eet, zegt Psalm 106. En de berijming zegt, o gruwel in Gods ogen, hij werd met hem, die os, gelijkgesteld. O gruwel in Gods ogen. En wilt u wel van mij geloven, dat woord gruwel, dat is het afzichtelijkste woord wat de Bijbel voor de zonde kent. Als er staat dat iets in de ogen des Heeren een gruwel is, nou dan weet je het wel. En lieve gemeente, als toen Mozes zich niet voor hen in de bres, in de scheur had gesteld, dan mag u raden wat er gebeurd was. U hoeft het niet te raden, want de Bijbel is er niet onduidelijk over. Want de Heere God die zegt zelf tegen Mozes wat hij gaat doen. Hij zegt, dit volk dat gij, Mozes, uit Egypteland geleid hebt, uw volk is. Uw volk, Mozes, dat jij uit Egypteland geleid hebt. Dat zijn kwade woorden, nietwaar? Daarmee zegt de Heere eigenlijk, het is mijn volk niet meer, het is jouw volk, Mozes. Het is nou jouw volk geworden, het verbond dat ligt verbroken en dat lag ook inderdaad verbroken. En ik ga dit volk verderven, want zij hebben het verdorven. Ik ga het vernietigen, ik ga het wegvagen van de aardbodem. En met u, Mozes, met u alleen, zal ik verder gaan. Ik zal jou, Mozes, tot een soort Abraham maken. Tot een soort nieuw hoofd van het volk. En met u en uw nageslacht, met uw zaad na u, u zal ik tot een groot volk maken zoals ik dat ooit aan Abraham beloofd had. U zal ik tot een groot volk maken. Zo zal ik dat nu aan u, Mozes, u die als enige samen met Jozua getrouw bent gebleven aan mij. Die het niet in meegedaan hebt in de gouden kalf, want jullie waren allebei op de berg. Ik zal u tot een groot volk stellen, maar dit volk, ik heb er genoeg van. Ik heb er genoeg van. Het is een hardnekkig volk. Dat volk, uw volk, dat gij uit Egypteland hebt opgevoerd. En dan zegt de Heere tegen Mozes, laat mij toe. Laat mij toe. Dat mijn toren tegen hen ontsteken. U zult zich misschien afvragen, wat is dat merkwaardig dat de Heere God aan Mozes daar om toestemming voor vraagt. Mag Mozes nou bepalen of Gods toren ontsteken zal, ja dan nee? Sta mij toe. Waarom zegt de Heere God dat zo? Dat zegt de Heere God zo, om tegen Mozes duidelijk te maken, Mozes, probeer het maar niet meer hoor. Ga er maar niet meer voor staan voor dit volk. Ga maar niet proberen, trachten nog mijn gezindheid tegen dit volk te veranderen. Ga maar niet meer voor ze in het gebed, want het helpt toch niet meer. U weet wel dat ook later de profeet Jeremia zoiets te horen krijgt. Vlak voor de ballingschap, bid niet meer voor dit volk ten goede, want ik zal naar u niet horen. En dan stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, dan zou toch mijn hart tot dit volk niet wezen, staat er bij de profeet Jeremia. En bij Ezechiël, al waren Noach, Job en Daniel in het midden van hen, dan zou ik dit volk toch niet meer genadig zijn. Zoiets kreeg Mozes dus in de woestijn ook al te horen. Ga het maar niet meer proberen, Mozes. Want ik heb er genoeg van. Ik stop ermee. Met dit volk. Een ernstige, u voelt wel. Een zeer ernstige boodschap. Maar gemeente, dan zien we Mozes. Met de geest van de vrijmoedigheid. Dan zien we Mozes er toch tegen in verweer komen. Hij durft het aan om toch tegen de Heere nog te spreken. Ik moet even aan Abraham denken als de Heere God gezegd heeft dat hij Sodom zal vernietigen en Gomorra. Dan zegt Abraham tegen de Heere, ik heb het onderwonden, ik heb het aangedurfd om nog een enig woord tot u te spreken, Heere. Als er nou 20 rechtvaardigen zijn, als er nou 10 rechtvaardigen nog in hen zijn, zou u dan de stad verderven omwille van die 20 of omwille van die 10? Abraham mocht eigenlijk ook niet meer spreken. En ik kon het toch niet laten. Jeremia kon het ook niet laten en Ezechiël ook niet. Als je het volk van God lief hebt. Als ze op je hart liggen. En ze lagen op Mozes hart, ondanks alles. Ondanks alles wat Mozes ook zelf aan moeilijkheden van dat volk heeft ondervonden. Ze lagen op zijn hart. Hij was een ware dienstknecht van God, die Mozes. De man Gods wordt hij ook genoemd. Hè? Hij was een echte dienstknecht van God. En een ware dienstknecht van God, die heeft de mensen, de kudde waarover die gesteld is, lief. Dat kunnen we van Mozes leren. Het is liefde die hem doet spreken. Wat zegt Mozes dan? Ja, eigenlijk brengt hij 3 pleitgronden bij de Heere aan. Voordat ik die 3 ga bekijken, althans de eerste van die 3, wijs ik u er eerst nog even op. Dat Mozes 3 in totaal, en we zullen die andere 2 de volgende keren nog gaan zien, komende zondag. Dat Mozes 3 in totaal het pleidooi voor zijn volk bij God gaat voeren. 3 in totaal. Dan pas is de toren van God geheel van Israël geweken. Dan pas. Dus je moet niet denken dat dat zomaar gegaan is, al na die eerste keer. Ja, toen berouwde het de Heere wel over het kwaad dat hij gesproken had hen te zullen doen. Dat hij hen zou verdelgen, helemaal verdelgen. Daar gaat de Heere God de eerste keer gelukkig al op in, op voorspraak van Mozes. Maar voordat de Heere echt weer in het midden van zijn volk komt, dan is er nog een 2e ronde nodig van voorspraak en voorbidding. En ook nog een 3e ronde. De komende dagen nog. En daarom kunt u ook weer zien, gemeente. Dat ik u zondag ook al heb voorgehouden. De ernst van
De zonde, hè? Ik zei zondig in de preek. Ja, wij achter de zonde allemaal maar een kleinigheid te zijn. Dat moet God allemaal maar nemen, allemaal maar goed vinden. Ja, ja, dat vinden wij. Maar als je Gods woord ernstig leest en leest zoals het er staat, dan zie je dat het hier nou niet bepaald een kleinigheid is. En ook overal elders in de Bijbel is het niet een kleinigheid. De zonde is zo'n ernstige zaak. Tot driemaal toe moet Mozes het woord nemen om de Heere aan te spreken ter wille van zijn volk. En hier heb je dus de eerste keer, terwijl hij nog boven op de berg is, hè. Heeft het gouden kalf nog niet gezien? De Heer heeft het hem bekend gemaakt. Dat volk dat gij uit Egypteland verlost heeft. Heeft het verdorven, Mozes. En ik ga dat nou verdelgen. En dan neemt Mozes daar boven op de berg. Hij staat daar met die twee stenen tafelen in zijn handen. Om terug te keren naar het volk. Maar voordat hij terugkeert. Spreekt die eerste Heer een aan. Gelukkig maar. Hè. Gelukkig dat Mozes nog gelegenheid gehad heeft. Om dat daar boven op die berg te doen. En dan zegt hij drie dingen. In de eerste plaats zegt Mozes, nee, Heere, niet mijn volk dat ik uit Egypteland heb uitgeleid. Nee, Heere, het is uw volk dat gij uit Egypteland hebt uitgeleid. Dat is heel opvallend, hè, dat Mozes dat doet. Dat hij zegt, Heere, nee, het is niet mijn volk. Het is niet mijn volk en ik heb het ook niet uit Egypteland uitgeleid. Nee, het is uw volk dat gij uit Egypteland hebt uitgeleid. En Heere, hebt gij die grote daden niet verricht? Hebt gij die grote daden niet gericht? En zou u dan nu zomaar uw eigen werk teniet gaan maken? Heren, dat kan toch niet zijn dat u zulke grote daden deed met uw uitgestrekte arm en dat u dat nou allemaal zou loslaten en vergeten en ermee ophouden, dat u zou laten varen het werk van uw handen. Dat kan toch niet zijn, Heren. Het is uw volk dat gij uit Egypteland verlost hebt. Heren, wilt u daar alstublieft aan denken. Het is uw. En in de tweede plaats, het gaat niet alleen uw werk aan wat in het geding is. Het gaat ook uw naam aan die in het geding is. Want heren, als u dit volk gaat verderven, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan de Egyptenaars praten. En alle vreemde volken rondom die gaan praten, die gaan zeggen, omdat de Heere God hen wilde verderven in de woestijn. Daarom heeft hij hen uit Egypteland uitgevoerd. Om hen te vernielen. Het was kwaadaardigheid van de Heere dat hij hen uit Egypteland heeft uitgeleid. Zogenaamd verlost. Maar het was alleen maar om ze te vernielen in de woestijn. Zie je wel, zo'n God hebben zij. Zo'n God hebben zij. Die leidt zijn volk uit om ze te laten omkomen in de woestijn. Daarbij de Sinaï. Uw naam, Heere. Uw naam gaat het aan. Die is in het geding. Niet alleen uw werk, maar ook uw naam. En dan als derde. Ook uw verbond. Want gedenk toch ook, Heere, aan Abraham, Isaac en Jacob. Hebt gij niet aan hen gezworen. Gij zijt toch de God van de eten van het verbond. Gij hebt hen gezworen dit land aan hen en aan hun zaad te zullen geven. En heren, zou dat dan nou niet doorgaan? Kunt u dan van uw beloften aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan af? Kunt u dan van uw verbond af? Kunt u dan van uw eed af? Die gij bij uzelf, want God zweert altijd bij zichzelf, er is niemand groter dan hij. Hij zweert bij zichzelf, die gij bij uzelf gezworen hebt. Daar kunt u toch niet van af, o Heer. Het gaat om uw werk. Het gaat om uw naam. Het gaat om uw eed, om uw woord dat gij gesproken hebt. En voert Mozes daar dan ook nog een vierde argument bij van, ik ben het toch ook nog, Heere, ik ben het toch ook nog. Ja, daar had de Heere wel aan gedacht, want hij zegt, met u zal ik verder gaan. Maar dat voert Mozes helemaal niet aan, dat kan hij ook niet aanvoeren. Hij kan zichzelf natuurlijk niet opwerpen als grond voor het behoud van zijn volk. Dat kan Mozes niet doen, want dat heeft er maar eentje kunnen doen. In de volheid van de tijd. Christus heeft kunnen zeggen, doe het om mijnentwil. Doe het om uw eed, doe het om uw naam, doe het om uw verbond, allemaal waar, maar doe het vooral om mijnentwil. Dat kon Christus zeggen, die kon pleiten voor zijn volk, pleiten op zichzelf. En dat is Mozes niet geleerd. En toch, gemeente, heeft hij biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Hij en anderen meer baden tot een Heer. Toch heeft hij veel voor zijn volk te mogen betekenen daarboven op die berg Sinaï. Want er staat dat het God berouwde over het kwaad van de straf. Dat hij gesproken had over Israël te zullen doen. En dat was dat hij Israël verdelgen zou. Hè? En dat alleen met Mozes verder zou gaan. Dat berouwde de Heer. Nou zegt de Bijbel wel dat hij geen mensenkind is dat hem iets berouwen zou. Maar dan bedoelt de Bijbel, als de Bijbel dat zegt. Dan bedoelt de Bijbel dat de Heere God niet in, met alle eerbied gezegd, niet een knipperlicht is. Aan, uit. Aan, uit. Aan, uit. Zo is de Heere niet. Maar hoe vaak lezen we toch niet in de Bijbel? Hè? God is ook niet een blok beton. Hoe vaak lezen we niet in de Bijbel dat hij de Heere berouwde? In Genesis al dat hij de mens gemaakt had. Berouwde de Heere. En bij Nineveh, in Jona, hè, dat hij de Heere berouwde. Nineveh te zullen omkeren toen hij zag hoe de bevolking van Nineveh zelfs tot het vee toe zich bekeerde tot de Heere. Toen berouwde zulks de Heere. Ja, dat lees je op menige plaats in de Bijbel. God is niet een wispelturige God, maar gelukkig is hij niet een God die zich niet verbidden laat. Hij laat zich wel terdege verbidden door de zijne. En zo heeft hij zich ook door Mozes daarboven op die berg laten verbidden. Er staat immers in vers 14, toen berouwde het de Heere over het kwaad, het welk hij gesproken had, zijn volk te zullen doen. Zie je, het is nog niet allemaal goed. De verzoening is nog niet compleet. De Heere woont nog lang niet te midden van zijn volk. Daar zijn nog twee voorbeders van Mozes voor nodig. Maar het is al wel weer zijn volk. Zijn volk te zullen doen. En nou nog iets. We lezen dat Mozes ook voor Aaron bad. U zult misschien kijken, zeggen, ik kijk in uw Bijbeltje, ik zie ook enkel in het Bijbeltje kijken, hè, en dat is terecht. U zult zeggen, ja dominee, maar waar staat dat dan? Waar staat dat dan? Waar staat het dan dat Mozes ook voor Aaron heeft gebeden? Nou, u kunt goed lezen in dit hoofdstuk, maar dat zult u in dit hoofdstuk niet vinden. Daar hebt u gelijk in dus. Dat staat in dit hoofdstuk en ook in het volgende hoofdstuk staat het niet. Maar het staat wel in Deuteronomium 9. Waar Mozes deze geschiedenis ook nog een keer aan het volk voorhoudt. Deze gebeurtenis toen 40 jaar geleden. Want ze stonden toen op het punt Kanaan binnen te gaan. Dat was 40 jaar geleden dus bijna. En dan herinnert Mozes zich nog aan het volk nog aan die gebeurtenis toen hè, bij de Sinaï. Hè, het gouden kalf, die geschiedenis. En dan zegt hij dat God zich ook vertoont. torende op Aaron om hem te verdelgen. En ik bad terzelfde tijd ook voor Aaron. Dat staat in Deuteronomium 9. Aaron was namelijk het meest schuldig aan het gebeuren. Want hij had zich helemaal niet verzet toen het volk kwam om een gouden kalf te maken. Hij had zich helemaal niet verzet. En hij was degene die door Mozes was aangewezen om de zaken waar te nemen. Als iemand enige zaak heeft, kwamen ze altijd bij Mozes. Dat was al vanaf Egypteland zo. Ze kwamen altijd bij Mozes. En nu moesten ze, zolang als Mozes weg was, moesten ze bij Aaron en Hur zijn. En we hebben zondag al gezien dat Aaron zich had moeten verzetten. Maar hij heeft zich niet verzet. Hij heeft helemaal geen moeite gedaan in feite om hen te weerhouden van het maken van het gouden kalf. Hij heeft zelf het ontwerp van het kalf gemaakt. Hij heeft zelf, ja, misschien niet eigenhandig, maar in ieder geval laten doen wat de goudsmid doet. Een gegoten kalf maken, want een gouden kalf, ja, daar moet je natuurlijk het goud warm voor maken. Dat moet een gietsel wezen. Dat heeft hij allemaal laten doen zonder enige twijfel. En toen heeft hij ook een altaar gebouwd voor dat kalf en heeft geofferd. En het volk heeft zich voor dat kalf neergebogen. Dat kunt u allemaal lezen in de beginversen van dit hoofdstuk. Dat is allemaal gebeurd, hè, daar. Allemaal onder de verantwoordelijkheid van Aaron heeft dat plaatsgevonden. En als Mozes dan ook terugkomt, dan stelt hij Aaron verantwoordelijk voor. Wat heeft dit volk u gedaan, Aaron, dat je het zo hebt doen zondigen? Het is het kalf dat Aaron gemaakt, dat staat in het laatste vers van hoofdstuk 32. Het kalf dat Aaron gemaakt had. Er staat zelfs dat Aaron het ontbloot had, het volk ontbloot, tot verkleining onder degenen die tegen hen hadden mogen opstaan. Dat leest u in vers 25. Hij had het ontbloot tot verkleining onder degenen die tegen hen hadden mogen opstaan. U zult misschien zeggen, ja, wat dat betekent, dat begrijp ik niet. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Maar het betekent eenvoudigweg dit. Dat nu de Heere niet meer onder het volk was, het verbond lag aan diggelen. De Heere was van zijn volk geweken. Stel dat er nou eens een Amalekiet aankwam. Een volk dat tegen Israël opstond. Dan zouden ze geen schijnvakantie maken. Dan zouden ze als een blaadje van de boom wegwapperen. Dan zouden ze nietig en klein zijn. De Heere is immers niet onder hen. De Heere is niet onder zijn volk. En wat is een volk waar de Heere niet onder is? Dat is klein en nietig en waardeloos. En zodoende had Aaron hen ontbloot. Hij had alle bescherming van hen afgenomen, hè, door dat verbond te laten schenden. Was Aaron verantwoordelijk voor het feit dat het volk eigenlijk zijn bescherming helemaal kwijt was nu. Stel dat er eens een vijand kwam. Ze zouden zo Israël kunnen overlopen. God zou niet meer voor ze strijden zoals hij tegen de Amalekieten gestreden had. Al voordat ze bij de Sinaï kwamen. En als Mozes dan Aaron heeft schuldig gesteld, hè, wat gebeurt er dan? Ja, dan doet Aaron, dat is niet goed. Hè. Net als Adam deed in het paradijs. En zoals wij ook vaak doen. Onszelf rechtvaardigen. De zonde wat verdoezelen. Ja, u weet toch dat dit volk in het boze ligt? Dat weet u toch, Mozes? Dat weet u toch als geen ander? En ze zeiden tegen mij, maak een kalf, want die Mozes die keert toch niet meer terug. En ja, toen gaven ze mij hun sieraden en ik wierp ze in het vuur en dit kalf is eruit gekomen. Ja, zo voelt het wel, hè. Zo is het natuurlijk niet gegaan, hè. Je werpt niet goud in het vuur en er komt de kalf uit. Dat is hetzelfde dat je zegt dat de bakker meel in de oven gooit en er is een krentenbrood met spijs uitgekomen. Zo werkt dat niet, hè. Nee, dat is natuurlijk de zaak wel wat te eenvoudig voorstellen. Zo is het natuurlijk niet gebeurd. Nee, wel terdege is Aaron actief geweest in het maken van dat gouden kalf. En dat bouwen van dat altaar en dat offeren en dat laten neerbuigen van het volk. En dat laten springen en dansen voor het volk, dat eten en drinken. Daar is Aaron allemaal verantwoordelijk voor geweest. Daarom staat er niet voor niets dat God zich ook tegen Aaron vertoorde. En gemeente, dat had heel gemakkelijk. Aaron was een kind van God, dat weet ik zeker. Hij was een kind van God. Hij mocht al de mond van Mozes zijn, toen ze nog naar Farao moesten gaan, weet u wel. Mozes kon zelf niet zo spreken, zei hij. Aaron zal uw mond wezen. Hij was er ook steeds bij. Ook in die strijd tegen de Amalekieten, die handen omhoog, weet u wel, van Mozes. Aaron en Ur. Als kind van God, absoluut. Maar hier is hij wel heel diep in de zonde gevallen. En als het nou van Aaron zou afhangen, zou er dan van Aaron nog iets terecht zijn gekomen? Nee, gemeente, dan zou hij door het zwaard van de Levieten zijn gedood. Zijn eigen stam, de stam van Levi, die door Mozes worden opgeroepen om het oordeel te voltrekken. Die 3000 die vallen, die zouden dan als eerste hebben moeten sneuvelen. Aaron zou als eerste moeten hebben sneuvelen. Want ze mochten geen enkel onderscheid maken tussen geen vriend en tussen geen broeder. Ieder die schuldig was, hoofddader in die zaak van het gouden kalf, die moesten ze straffen, zonder aanzien des persoons. En dan durf ik wel hardop te zeggen, dat al Aaron als eerste aan de beurt zou zijn geweest. Als een straffend oordeel voor die diepe val. En toch is dat niet gebeurd. En ook dat is nou aan de voorbeden te danken. God vertoorde zich, de Heer vertoorde zich zeer op mijn broeder Aaron, 3 jaren ouder dan Mozes. Maar ik bad voor hem terzelfde tijd, hè, toen die straf vertrokken werd. En toen dat kalf werd vermalen en ze moesten dat water drinken en dat oordeel werd voltrokken door de Levieten, toen heeft Mozes ook Aaron opgedragen aan de genade van de Heere. Ach Heere, u hebt toch over Aaron gesproken boven op de berg dat hij hoge priester zou worden straks. Als de tabernakel gereed is, moet Aaron toch hoge priester worden. Dat heb ik toch zelf gezegd, Heere. U hebt me de tekeningen laten zien van de tabernakel, het model getoond. En u hebt over Aaron gesproken en over zijn zonen gesproken. En zou dat nou allemaal niet door kunnen gaan? Zou Aaron nou ook moeten sterven? Ach nee, Heer. Pleidooi. Mozes pleidooi. Voor zijn broeder. Hij mocht zijn broeder niet voortrekken. Zoals de Levieten dat ook niet mochten doen. Zonder aanzien des persoons. Heeft hij hem ook behandeld. Hè? Gij hebt dit volk grotelijks doen zonder. Heeft ook Mozes, heeft Aaron ferm, duidelijk de waarheid aangezegd. Gij hebt het gedaan. Dat moet ook kunnen leiden. Hè? Van broeders onder elkaar. Ook in de kerk moet dat kunnen leiden. Dat we elkaar ferm en duidelijk wijzen op feilen en fouten en verkeerde dingen, zonden, hè, dat we die aan de orde zullen stellen. Maar laat er dan ook wel de voorbeden hebben voor elkander. Zoals die van Mozes er geweest is voor Aaron. En God heeft hem niet uit zijn boek gewist. Wat een wonder is dat, hè. dat God de zijnen niet te pletteren laat vallen. Dat ook Aaron in zijn zeer diepe val hem, en wat zal hem dat altijd bijgebleven zijn, dat kan niet anders hoor. Dat kan niet anders. Ook later toen hij hoge priester was, kan hij dit nooit vergeten hebben. Wat daar bij de Sinaï gebeurd was voordat hij hoge priester werd. Net zoals Paulus een scherpe doorn in het vlees had. De herinnering aan wat hij vroeger had gedaan. Zo moet Aaron dit ook altijd als een scherpe doorn in zijn vlees hebben gevoeld. Dat kan bijna niet anders. Maar het is hem niet tot verdoemenis gerekend. Daar zien we de wondere genade van God. We lezen niet dat de Aaron zijn schuld erkend heeft. Dat staat er niet met zoveel woorden. Dat geef ik u gaarne toe. Dat staat er niet met zoveel woorden in dit hoofdstuk. Maar ik houd het erop, gemeente, dat toen het volk tot inkeer kwam, dat toen ook Aaron tot inkeer gekomen was, en toen het volk knielde in de deur van hun tenten, toen Mozes daar in de tent der samenkomst was, en ze leed droegen over wat er gebeurd was, dat ook Aaron datzelfde leed zeker niet minder gedragen zal hebben dan zij. En de Heere heeft deze man, die het meest gezondigd had, ook het meest genade gegeven, is niet te pletter gevallen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt, zei de Heer Jezus over Petrus. En het is niet opgehouden. Zo is het ook bij Aaron niet opgehouden. Straks mag die hoge priester worden, toch nog. Toch nog. Als het tabernakel klaar is, mag die toch nog hoge priester worden in de tempel, in de tabernakel, het heiligdom des Heren. Daar zien we nou de kracht van de voorbeden. Eerst al over het volk. Die berouwde de Heer. En nu zien we het ook nog een keer over het individu. Over Aaron. En dan moeten wij niet zeggen van nou ja goed, dan maakt het dus eigenlijk ook niet zoveel uit of je nou zondert of niet zondert. Want uiteindelijk komt het toch allemaal weer goed, zie je wel aan Aaron. Die was de ergste van allemaal, het kwam toch zomaar weer goed. Nee gemeente, zo is het niet. Johannes schrijft in zijn eerste brief, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Je moet niet denken, omdat er vergeving is, kun je maar aanzondigen. Dan maakt het ook niet uit, er is toch wel weer vergeving. Ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Maar als we ze belijden, dan is God wel getrouw en waarachtig. Dat hij zelfs de grootste zondaar, en naar Aaron, en David, en Petrus, en Paulus, vergeven kan en wil, indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij den Vader. Een betere nog dan Mozes was. Een betere nog. Want ook in deze overtreft Jezus Mozes, hij overtreft Mozes, een betere dan hij was. Ik bad ook voor Aaron. En ook Aaron heeft mogen getuigen. Mij is barmhartigheid geschied. En gemeente, laten er maar velen mogen zijn, ook onder ons, die het weten zullen een grote zondaar te zijn tegen de Heer. Veel groter dan wat de mensen weten. Dat zijn we ongetwijfeld allemaal. Veel groter zondaar dan dat de mensen weten. Maar wel zoals God het weet. En zoals jij het ook voor God leert te weten, zonder smoesjes. Want die smoesjes die zijn van Aaron allemaal weggevaagd door Mozes, zonder enige twijfel. Gij hebt een grote zonde dit volk doen zondigen, Aaron. En het is niet helemaal zoals je zei. Ik wierp het in het vuur en dit kalf is eruit gekomen. indien wij onze zonden bedijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Een betere voorspraak is er. Jezus Christus, de rechtvaardige, schrijft Johannes. De rechtvaardige. Niet een rechtvaardige, maar de rechtvaardige. Bij uitstek. En van hem zullen kleine zondaars en grote zondaars. Zijn er kleine? Bestaan die? Daar kun je aan twijfelen. Ten diepste allemaal even groot. Maar daar kunnen zondaars nog op lijden. En we mogen ook nog, net als Mozes, voor een ander voorbeden doen. In Christus naam. Amen.